thuis ook welkom. We hebben het al goed vanmorgen. Al zoveel uitgezongen. Zoveel dank en zoveel lof voor onze Heer. Maar vanmorgen gaan we verder. Gaan we verder met de woorden van onze Heer. En ik denk dat iedereen dit schilderij wel zal herkennen. Eigenlijk heb ik al een beetje verraden waar we over gaan spreken. Wie heeft een idee? De verloren zoon. En welke is dan verloren? Ja. Oh, de hij staat er niet helemaal op, maar dit is een schilderij van een hele bekende schilder. En alle cultuurliefhebbers onder ons, die zullen hem waarschijnlijk wel eens bewonderd hebben. En dit schilderij is een afbeelding van de gelijkenis uit Lucas 15. Die Jezus vertelt aangaande de verloren zoon. En die vertelt hij ten overzichte van de Farizeeër. En het mooie is, als je goed kijkt, hoe Rembrandt is een meester in het schilderen. Hoe hij dat geschilderd heeft. Het gaat eigenlijk om drie personen hier. Wie denken jullie dat dit is? De oudste zoon, hè? En er zit zoveel in. Iemand die helemaal thuis is in de kunst, kan hier denk ik een half uur een toespraak gaan houden, maar dat ga ik niet doen. Het enige wat ik wel heel mooi vind, kijk naar die oudste zoon. Zie je zijn blik? Een beetje hoogmoedig, zo van afstandelijk. Zo van, ik weet het wel, zo kijkt hij. En kijk dan naar de ogen van de vader. Hoe die liefdevol op de jongste zoon zijn gericht. Rembrandt heeft het zo geschilderd dat het licht op beide gelaten heel duidelijk valt. En kijk naar de handen van de oudste zoon. Ze zijn over elkaar gevouwen. Ze zijn dicht. Hij zal er niet aan denken om zijn handen uit te strekken. En kijk dan naar de handen van de vader. Hoe kwetsbaar en hoe liefdevol hij zijn handen om zijn jongste zoon sluit. Ik vind dit zo ontroerend mooi, de schilderij. En als je dan goed kijkt, zie je hier ook nog personen die het gebeuren gadeslaan. Deze persoon zit ook een beetje zo van, joh, hand op zijn benen, is even afwachtend. En daar gaan we in verder vanochtend. De oudste zoon, de jongste zoon en de vader. En ik nodig jullie uit om even alles opzij te zetten. Telefoon heb je niet nodig. Je Bijbel heb je niet nodig, mag wel. Eigenlijk zet je ervoor in en ga het volgen. Want ik geloof dat de Heer door deze gelijkenis ook ons iets wil duidelijk maken vanmorgen. Althans, in de voorbereiding heb ik gemerkt dat hij mij ook wel duidelijk heeft gemaakt. Ik herkende hem altijd snel in de jongste zoon, van buiten afkomend, uit de wereld. Maar er zijn zoveel raakvlakken ook met de oudste zoon. En ik geloof dat de Heer deze gelijkenis vanochtend wil voorleggen om ook aan ons een spiegel voor te houden. En gewoon heel eerlijk te kijken voor eigen leven, waar sta je? Wat kom je tegen? En waar ben jij of ik nog verloren? En dan gaan we beginnen met het lezen van de gelijkenis. En hij zal ook op de beamer komen. De verloren zoon. En hij zei, een zeker mens had twee zonen. En de jongste van hen zei tegen zijn vader, Vader, geef mij het deel van de goederen dat mij toekomt. En hij verdeelde zijn vermogen onder hen. En niet veel dagen daarna maakte de jongste zoon alles te gelden. En hij reisde naar een ver land. En verkwiste daar zijn vermogen in een losbandig leven. En toen hij er alles doorgebracht had, kwam er een zware hongersnood in dat land. En begon hij gebrek te lijden. En hij ging heen en voegde zich bij een van de burgers van dat land. En die stuurde hem naar zijn akkers om de varkens te weiden. En hij verlangde ernaar zijn buik te vullen met de schillen die de varkens aten. Maar niemand gaf hem die. En nadat hij tot zichzelf gekomen was, zei hij, Hoeveel dagloners van mijn vader hebben brood in overvloed. En ik kom om van de honger. Ik zal opstaan en naar mijn vader gaan. En tegen hem zeggen, Vader, ik heb gezondigd tegen de hemel en tegenover u. En ik ben het niet meer waard om uw zoon genoemd te worden. Maak mij als een van uw dagloners. En hij stond op en ging naar zijn vader. En toen hij nog ver van hem verwijderd was, zag zijn vader hem. En deze was met innerlijke ontferming bewogen. En hij snelde hem tegemoet, viel hem om de hals en kuste hem. En de zoon zei tegen hem: Vader, ik heb gezondigd tegen de hemel en tegenover u. Ik ben niet meer waard uw zoon genoemd te worden. Maar de vader zei tegen zijn dienaren: Haal het beste gewaad tevoorschijn en trek het hem aan en geef hem een ring aan zijn hand en sandalen aan zijn voeten. En breng het gemeste kalf en slacht het. En laten we eten en vrolijk zijn. Want deze mijn zoon was dood en is weer levend geworden. En hij was verloren en is gevonden. En zij begonnen vrolijk te zijn. Zijn oudste zoon nu was op de akker. En toen hij dichter bij huis kwam, hoorde hij de muziek en rijdans. En nadat hij een van de knechten bij zich geroepen had, vroeg hij wat er aan de hand was. Deze nu zeide tegen hem: Uw broer is gekomen en uw vader heeft het gemeste kalf geslacht, omdat hij hem weer gezond teruggekregen heeft. Maar hij werd boos en wilde niet naar binnen gaan. Toen ging zijn vader naar buiten en spoorde hem aan. Maar hij antwoordde en zei tegen zijn vader: Zie, ik dien u al zoveel jaren en heb nooit uw gebod overtreden. En u hebt mij nooit een bokje gegeven om met mijn vrienden vrolijk te zijn. Maar nu deze zoon van u gekomen is, die uw bezit met hoeren opgemaakt heeft, hebt u voor hem het gemeste kalf geslacht. En hij, dat is dus de vader, zei tegen hem: Kind, jij bent altijd bij mij en al het mijne is van jou. Wij zouden dan vrolijk moeten zijn en blij moeten zijn, want deze broer van jou was dood en is weer levend geworden. En hij was verloren en hij is gevonden. Wat een mooie gelijkenis. De Heer vertelt hem aan de Farizeeën. Hij vertelt hem aan de Farizeeën om ze een spiegel voor te houden. De Farizeeën die met oordeel zijn en die gelijk hun oordeel klaar hebben. Maar ik geloof, wat ik net al zei, dat de Heer ook ons een spiegel wil voorhouden. Dat we ook eigenlijk eerlijk mogen kijken naar ons eigen leven en kijken waar we raakvlakken hebben. Het o zo bekende begin van de gelijkenis. De jongste zoon, hij eist zijn deel van de erfenis op. Hij verlangt naar vrijheid. Hij wil vrij zijn. Hij wil tot zichzelf komen. En ik heb er eigenlijk nooit zo over nagedacht, maar het is wel heel grof wat hier gebeurt. En dat wordt ook in verklaringen gezegd. Het is heel grof wat hier de jongste zoon doet. Terwijl zijn vader nog leeft, eist hij zijn deel van de erfenis op. Ik dacht, eigenlijk kun je zeggen dat hij eigenlijk van binnen al de vader doodwenst. De zoon wil zijn eigen weg gaan. Hij voelt zich niet vrij in zijn vaders huis. De dingen waar zijn vader voor staat, dat zijn niet zijn dingen. Hij verlangt naar vrijheid. Hij wil tot zichzelf komen. Hij wil vrij zijn. En dan valt me ook op het woordje mij. De jongste zoon zegt: geef mij het deel dat mij toekomt. Je hoort het al, hè? De gerichtheid op zichzelf. Op zijn eigen verlangens, op zijn eigen behoeften. Maar de vader doet wat de jongste zoon vraagt. Hij verdeelt zijn vermogen onder hen, staat er. Dus voor de oudste zoon en voor de jongste zoon, ieder zijn deel. En dan reist de jongste zoon, op weg naar de vrijheid gaat hij. Hij gaat naar een ver land, staat er zo mooi. Een ver land. En ik dacht, een ver land, ver bij de vader vandaan. Ver vandaan bij alles waar zijn vader voor staat. En het leven wat zijn vader leeft. En hij verkwist daar zijn vermogen in een losbandig leven, zegt de herziene Statenvertaling. En weet je wat mooi is? De Naardense Bijbel zegt: in een reddeloos leven. Een reddeloos leven. Er valt weinig toekomst uit te verwachten. Maar dat kunnen wij nu van de afstandje zeggen. Hij gaat naar een ver land. Nu naar onszelf. Herkennen wij ook soms dat verlangen? Om vrij te zijn. Om zelf te kunnen bepalen wat we doen of niet doen. Verlangen wij ook die behoefte om werkelijk vrij te zijn, om zelf uit de verf te komen, jezelf te kunnen ontwikkelen, tijd nodig hebben voor jezelf, tijd nodig hebben voor je baan, tijd nodig hebben voor al je hobby's, en alsof het nog niet genoeg is, ook nog tijd nodig hebben buiten je baan om voor cursussen. Ik spreek heel eerlijk uit ervaring. Is dat dan het belangrijkste? Mijn positie, mijn status? Ja, de Heer geeft veel. En vrijheid is mijn deel. Dus wie is het eraan gelegen om daar wat van te zeggen? Ik ben toch vrij? En acht gemeenten zijn op zondag heel mooi. En wie weet nog door de weeks, als je niet te moe bent. Weg met de schuldvraag. De Heer roept ons op. Hij zegt, proef maar van mijn vrijheid. Het is zonde. Het is zonde als je zo veronachtzaamd leeft. En je laat meenemen in de waan van de dag. Voorbijgaan aan het werkelijke leven dat Jezus ons schenkt. En dan is het niet zo dat je thuis blijft. Dat je niet gaat werken of geen hobby's hebt. Maar dan is er een diepere manier van leven. Te midden van je werk. Te midden van de andere dingen. Kun je dieper kiezen en de Heer volgen. En de Heer zegt dan, proef van mijn vrijheid. Proef van mijn nabijheid. Laat mij je verder verzegelen. Laat mij je verder vervullen met mijn geest. En hij wenkt en hij nodigt uit. Om nu al deel te hebben aan de erfenis. En dat is niet grof, zoals de jongste zoon eist. Want we mogen nu al deel hebben aan de erfenis. Aan die rijke erfenis in het huis van de Vader. En Jezus nodigt ons uit verder binnen te gaan. En zo hoeven we niet af te dwalen naar een ver land. Maar mogen we dicht zijn. Dicht nabij onze Heer. En dan gaan we terug naar de gelijkenis in vers 14. Hij komt weer op de biemer. En toen hij er alles doorgebracht had, kwam er een zware hongersnood in dat land. En hij begon gebrek te lijden. En hij ging heen en voegde zich bij een van de burgers van dat land. En die stuurde hem naar zijn akkers om de varkens te weiden. En hij verlangde ernaar zijn buik te vullen met de schillen die de varkens aten. Maar niemand gaf hem die. En nadat hij tot zichzelf gekomen was, zei hij, hoeveel dagloners van mijn vader hebben brood in overvloed. En ik kom om van de honger. Ik zal opstaan en naar mijn vader gaan en tegen hem zeggen, Vader, ik heb gezondigd tegen de hemel en tegenover u. En ik ben niet meer waard uw zoon genoemd te worden. Maak mij als een van uw dagloners. De jongste zoon in het vrije land, te midden van de vrijheid waar die zoon naar verlangd heeft, verkwist alles. Zijn deel van de erfenis wordt verkwist. Zijn deel van het leven verkwist hij daar. En dan komt er een hongersnood, staat er in de gelijkenis. Er komt een hongersnood in het verre land. En hij begint gebrek te lijden. Hij begint honger te lijden. De arme stakker raakt verzeild in een doelloos, losbandig en ellendig leven. Ik dacht nou naar mezelf, naar onszelf. Herkennen wij dat? Dat wij ook nog wel eens honger lijden of gebrek hebben? Ik denk dat het in Nederland qua eten en natuurlijke behoeften wel meevalt. Maar denk eens aan geestelijk honger lijden. Aan droog komen te staan. Dat we soms onbewust afdalen. Dat we meegevoerd worden, afgevoerd door de vijand. En dan merk ik, denk ik bij geestelijke honger aan, woorden Gods in je innerlijk. Ze doen je eigenlijk veel minder. Bijbel lezen, nou, beetje saai, nu geen tijd voor. Of het komt erbij, snel nog even bidden. En het leven met de Heer wordt eigenlijk een beetje vervangen steeds meer door een volle evangelieleer. Je weet precies hoe het zit. Je kent de Bijbel van begin tot het eind. Maar werkelijke levensvreugde, werkelijk leven door de geest, werkelijk verdere verzegeling, het leven glipt heel langzaam uit je weg. En heel makkelijk gezegd of heel geniepig gaat het, het geestelijk leven, je komt steeds meer droog te staan. En ik dacht, eigenlijk dwaal ik, of dwalen wij misschien soms zo af, nog naar een ver land. En komen we verzeild in dingen, raken we verzeild in dingen die eigenlijk ver weg staan van het leven van onze Heer. En dan gaat het niet van de ene dag op de andere. En is het zomaar ineens weg. Maar vaak gaat het heel geniepig. En ik dacht aan volle agendas bijvoorbeeld. Drukte. Afspraken. Moeite en zorg. Soms terecht ook, die alle aandacht vragen. Ziektes. Makkelijk gezegd. Maar ziekte wil toch ook je relatie met God wegroven. De boze wil door de ziekte heen toch laten zien. Kijk nou toch wat er gebeurt. Hij wil laten zien wat er voor ogen is. Geen aandacht voor de Heer. Geen verbinding meer met elkaar. Leven in je eigen wereld. En dat zien we toch ook om ons heen in de wereld. Je moet het zelf goed hebben. Je moet je ontplooien. Je moet tot recht komen. En tegenwoordig hoor ik op de radio heel vaak een spotje. Het wordt tijd om je volgende stap te zetten. Oké, wat is dan je volgende stap? Is dat in je carrière? Of is dat een stap op de uitnodiging van de Vader, hem tegemoet? En weet je wat het dan is, heb ik ook herkend. Als je bouwt met de Heer en je bouwt op de rots, dan blijf je staan als er hongersnood of als er oorlog komt. Maar soms heb ik ook wel eens ontdekt dat ik gebouwd heb op zand. Dat ik geïnvesteerd heb in dingen die eigenlijk wankel zijn. En als er dan moeite, zorg of verdriet of ziekte komt, dan stort alles in. En is het weg. Maar daar is de Vader, daar is onze Vader, daar is onze Heer. We mogen ontdekken dat er zoveel meer is. Er is zoveel meer te beleven dan alleen dat wat voor ogen is. Het mooie is, God heeft vanaf de beginnen zoveel levenspotentie in de mens gelegd. Het is zijn verlangen vanaf het begin van de schepping om gemeenschap te hebben met zijn mens. Om niet alleen te zijn, maar gemeenschap te hebben met zijn mensen, met ons, zijn gemeente. Terug naar de jongste zoon. Hij begeert zijn buik te vullen met de schillen, maar niemand geeft ze hem. Dat is mij nog nooit opgevallen, maar ik vind het zo'n apart zinnetje. Niemand geeft ze hem. Hij is blijkbaar nog te lui om die schillen zelf op te rapen. Ook die moeten hem blijkbaar nog gegeven worden. Herken je dat soms? Dat alles je gegeven moet worden en in de schoot geworpen moet worden? Hij kan die schillen toch zelf wel pakken? Maar dan de wending. Dan het mooie wat in de jongste zoon plaatsvindt. Het mooie wat in ons verder plaats mag vinden. En dan staat er zo mooi. En nadat hij tot zichzelf gekomen was. Nadat hij tot zichzelf gekomen was. Was dat niet zijn doel bij het vertrekken naar het vrije verre land? Werkelijk tot zichzelf te komen? Werkelijk vrij te zijn? Maar hij heeft ontdekt in dat verre land, ik lijd honger. Ik ben helemaal niet vrij en ik lijd gebrek. En te midden van de honger, te midden van de karigheid, terwijl hij tussen die varkens zit, herinnert hij zich zijn vader, zijn vaders huis. Herinnering is een kracht. Psalm 42, er is over gesproken. Toja heeft erover gesproken vorig jaar. Psalm 42 staat zo mooi. Hieraan denk ik en stort ik mijn ziel uit. En herinner ik mij hoe ik meeging in de stoet en met hen optrok naar Gods huis. Onder luide vreugdezang en lofliederen, een feestvierende menigte. De jongste zoon beleeft deze kracht van de herinnering hier. Hij herinnert zich hier het huis van zijn vader. Hoor je hem? Zijn vader. Het is zijn vader. Het blijft zijn vader. En hij kan maar één conclusie trekken hier. De weg naar de zogenaamde vrijheid. De zogenaamde vrijheid in het verre land. Deze loopt dood. Nou naar ons. Komen wij werkelijk tot onszelf? Overdenken wij wat we wel of niet doen? Overdenken wij wat goed of fout is? Denken we na over onze dingen gedurende een dag? Of bedekken we alles met God is goed? De zoon gaat iets doen. Hij komt in actie. Hij zegt, ik zal opstaan en naar mijn vader gaan. Ik zal opstaan en naar mijn vader gaan. Ik vind dat zo mooi. En dan denk ik aan de zangdienst net van Wilma. Opstaan. 2 weken geleden, Pasen. De opstanding van onze Heer. Opstaan. Het is de kern van ons evangelie. De opstanding van Jezus Christus. Hij staat op ten derde dagen. 2 weken terug Pasen. Zoals Wilma zei. Ben je er nog vol van? Verblijdt het je? Ik vind dat zo mooi. En ook wij mogen opstaan. We hoeven niet neer te gaan zitten. En ons klein te laten maken. Maar we mogen iedere dag ook weer opstaan. En dan bedoel ik niet 's ochtends alleen uit je bed opstaan. Dat is ook makkelijk als je dat doet. De Heer roept ons ook elke dag om op te staan. Juist in de kleine dingen. Ik dacht opstaan uit het verwerpende en negatieve gedachten over jezelf. Van het is niet voor jou. En wie ben ik nou om dat te doen? En ik kan dat helemaal niet. Opstaan uit kiezen eerst voor jezelf en voor je eigen belang en positie. Opstaan uit waarom moet mij dit overkomen? Waarom moet ik deze ziekte hebben? De slachtofferrol. Opstaan uit gedachten en die jou gelijk bevestigen. En dan kun je misschien wel gelijk hebben. Jou gelijk ten opzichte van je collega's. Misschien wel zelfs tegenover je broeders en zusters. Tegenover de leiding in de gemeente. En opstaan uit het vergelijkende. Het altijd moeten presteren. Mensen, ken je die druk? Het begint eigenlijk al op scholen. Kinderen worden van het vroegst af aan al opgemeten. Wat ze kunnen, wat ze niet kunnen. En het maximale moet eruit gehaald worden. Eigenlijk worden ze al berekend in het financiële. Want er moet toch het maximale uitkomen. En ik denk in de gemeente werkt het anders. Kinderen mogen hier tot bloei komen. Kinderen mogen hier zijn wie ze zijn. Ze mogen nog spelen. Ze mogen werkelijk vrij zijn in het vadershuis. En ik dacht opstaan uit het afwachtende. Het passieve oppervlakkige in je leven. Jezus roept jou... En Jezus roept mij uit alles op te staan wat ons klein wil houden. Hij roept ons op om te kiezen voor zijn nabijheid. Voor zijn werkelijke vrijheid. En dan denk ik weg met die oude varkensschillen. Die varkensschillen die staan voor onreinheid. Onreine gedachten, zonde. Die staan voor het negatieve, het verleden. Die staan voor een leven zonder God. Jezus zegt, kom en proef van de vrijheid. Kom in mijn nabijheid. Terug naar het verhaal in vers 20. En hij komt op de biemer. En hij stond op en ging naar zijn vader. En toen hij nog ver van hem verwijderd was, zag zijn vader hem. En deze was met innerlijke ontferming bewogen. En hij snelde hem tegemoet, viel hem om de hals en kuste hem. En de zoon zei tegen hem, Vader, ik heb gezondigd tegen de hemel en tegenover u. En ik ben niet meer waard uw zoon genoemd te worden. Maar de vader zei tegen zijn dienaren, haal het beste gewaad tevoorschijn en trek het hem aan. En geef hem een ring aan zijn hand en sandalen aan zijn voeten. En breng het gemeste kalf en slacht het. En laten we eten en vrolijk zijn, want deze mijn zoon was dood en is weer levend geworden. En hij was verloren en hij is gevonden. En zij begonnen vrolijk te zijn. De jongste zoon, hij gaat terug naar zijn vader. Nadat hij tot de conclusie is gekomen dat de weg doodloopt in het reddeloze leven in het verre land bij zijn vader vandaan, gaat hij terug. Hij zet een stap. En als hij nog heel ver is van zijn vaders huis, vind ik zo mooi, dan staat er zo ontroerend mooi... Ziet zijn vader hem al. De vader is met innerlijke ontferming bewogen over zijn zoon. Ik vind dat zo mooi. Die vader staat daar op de uitkijk. Wat een prachtige man. Wat een liefde. Hij staat daar op de uitkijk. Op zijn hoogte. Hij staat daar op zijn hoogte, de vader. Iedere morgen. Misschien al jarenlang. Jarenlang. En wat moet hij een verdriet hebben gehad, die vader. Om zijn zoon waar hij zoveel van houdt. Hij staat op de uitkijk. En dan komt zijn zoon. Zie je het voor je? Die vader. Hoe hij zijn zoon gemist heeft. En het mooie vind ik. Hij zegt niet ik had gedacht dat je terugkwam. Of ik had wel verwacht dat je een keer terug zou komen. Of ja dat krijg je ervan. Dat zijn jouw keuzes hè. Nee. Dit is werkelijk liefhebben. Dit is toch echt een andere dimensie van liefhebben. Dit is liefhebben zoals God het doet, zoals de Vader is. De Vader rekent zijn zoon hier niets aan. Nee, hij snelt hem tegemoet, valt hem om de hals en kust hem. Denk aan die handen, die handen die je net zag, die handen die zo kwetsbaar waren, hoe die zijn zoon omhelst. Dit is pas liefde en dit is geen aardse liefde. Nee, dit is geen liefde die afhankelijk is van wat de ander doet of niet doet. Dit is de agape liefde. Dit is de agape, de wegschenkende liefde. Agape, liefde deze richt zich op de ander en zoekt het goede in de ander. Agape, liefde die op de uitkijk staat, misschien al jarenlang en gelooft dat de ander tot inkeer komt. Liefde, agape, liefde die vrijlaat om de liefde te beantwoorden. Ik vind dit zo fantastisch mooi, zoals onze God is. En Paulus schrijft in de Korinthebrief zo mooi in 1 Korinthe 13. De liefde is geduldig. Zij is vriendelijk. De liefde is niet jaloers. De liefde pronkt niet. Zij doet niet gewichtig. En zij handelt niet ongepast. Zij zoekt niet haar eigen belang. Zij wordt niet verbitterd. Zij denkt geen kwaad. Zij verblijdt zich niet over de ongerechtigheid, maar verheugt zich in de waarheid. Zij bedekt alle dingen. Zij gelooft alle dingen. Zij hoopt alle dingen. Zij verdraagt alle dingen. Die liefde vergaat nooit. En deze liefde, hemelse liefde, mensen, dit is wat van de Vader uitgaat in dit wat de Heer ons vertelt. Dit is van wat er van de Vader uitgaat, zoals de Vader is. En die Vader, onze Heer, zegt vanmorgen ook tegen ons. Hij wil ons ook benaderen met die liefde voor jou. Met die liefde voor jou. Hij snakt ernaar om ons lief te hebben, ook vanmorgen weer. En dan zegt hij tegen jou, en tegen jou, en tegen jou, en tegen mij. Ik heb jou lief. Je bent toch zo mooi geschapen. Je mag er helemaal zijn. Ik heb je lief. Ik wil dat jij tot je recht komt. Ik wil gemeenschap met je hebben. Ik wil contact met je hebben. Ik wil met jou leven. Ik koester mijn gemeente. Ik koester mijn mensen. Kom, gemeenschap met mij hebben. Leef met mij. En ik dacht heel praktisch, deze agape liefde lijkt soms zo ver weg. En lijkt onmogelijk, zoals de Vader hier is. Maar we kunnen er toch met elkaar naar zoeken. We kunnen het toch proberen in de omgang met elkaar. Elkaar lief te hebben als de ander misschien moeilijk reageert. Elkaar te zoeken, ook mensen in de gemeente die je niet zo snel spreekt. Voor elkaar op de bres te staan. Naar elkaar te luisteren. Ongeacht. Een mooie uitdaging in de dagelijkse omgang. En dan niet alleen hier, maar ook op je werk of thuis, met kennissen, met buren. Terug naar het verhaal. De zoon zegt: Vader, ik heb gezondigd tegen de hemel en tegenover u. Ik ben niet meer waard uw zoon genoemd te worden. De vader, hij gaat hier niet eens op in. Hij reageert niet eens. Hij zegt helemaal niets hierop. De agape liefde, alles verdraagt zij. Alles bedekt zij. Ho. Wel vind ik het wel heel mooi, daar wil ik niet overheen gaan, wat de jongste zoon hier doet. Hij heeft werkelijk berouw van zijn zonde. Tegenover zijn vader en hem tegenover de hemel. Hij praat het niet goed wat er gebeurd is. Ondanks dat de vader er niet naar vraagt, bidt hij wel om vergeving. Vraagt hij om vergeving. En voor mij en voor ons, als wij zo zondigen, even de weg kwijt zijn, of zijn wij nooit meer de weg kwijt en zijn we eigenlijk al als de vader? Ik nog zeker niet. En als we dan een misstap maken of vallen, of anders reageren of dingen doen, gaan we dan nog met oprecht berouw naar onze Heer? Bidden we dan nog werkelijk om vergeving en komen we tot inkeer? Komen we dan echt als de jongste zoon nog tot onszelf? Overdenken we wat we gedaan hebben en verlangen we naar werkelijke vergeving? Maar er is ook een andere weg. Je kunt je zonde bedekken met mooie teksten en woorden. De zonde goed praten. Ach, ik ben toch bekeerd, ik leef met de Heer, ik ga naar de ark. Ach, die ene film en die serie, als dat al zonde is. Mensen zijn niet van deze tijd, zijn ouderwets. Ach, het is toch normaal voor jezelf opkomen. Je zult wel moeten in deze maatschappij. Anders eten ze toch echt de kaas van je brood. Maar dan weer die vader. Hij staat daar. Met open armen. Hij staat daar. Hij nodigt uit. Hij verwijt zijn zoon helemaal niets. Niets van ik heb je gewaarschuwd. En dat krijg je ervan. En het zogenaamde volle evangelievingertje komt niet tevoorschijn. Hij heeft hem lief. Hij ontfermt zich over hem. Tijd voor een feest. Hij houdt wel van een feestje. Haal het beste gewaad tevoorschijn. Trek het hem aan en geef hem een ring aan zijn hand. En sandalen aan zijn voeten. En in die tijd hielden ze ook al van een goede barbecue. Breng het gemeste kalf en slacht het. Want deze mijn zoon was dood en is weer levend geworden. En hij was verloren en hij is gevonden. En zij begonnen vrolijk te zijn. In de Naardense Bijbel staat, ze beginnen feest te vieren. De vader, hij ziet op het levende. Hij ziet op gevonden worden wat verloren is. Hij zoekt er naar jou te vinden. Hij zoekt er naar mij te vinden. Hij zoekt er naar ons te vinden. We mogen levend worden. Denk aan de preek van Stefan. Dat wat nog dor en doods is, waar het nog knarst, daar mag vlees komen. Daar mag het vlees van het leven komen. Daar mag zijn geest ons levend maken. Wat dood is en verloren, mag levend worden. Mag weer gevonden worden. Zo, dat was de gelijkenis. Dan zijn we klaar. Of gebeurt er nog meer? Nee, de Heer gaat de focus verleggen. De Heer gaat nu de focus verleggen van de jongste zoon op de oudste zoon. Oh, dat komt mooi uit, want dat is bedoeld voor de fariseeën, zou je zeggen. Dat is bedoeld voor de fariseeën, want daar vertelt de Heer de gelijkenis toch voor. Of is het gewaagd om te kijken of wij ook nog raakvlakken tegenkomen? Ik moet eerlijk zijn dat ik ze tegen ben gekomen. Als ik dieper erop inga. En ik nodig je uit. Het is alleen een uitnodiging om mee te gaan. De oudste zoon, hij is op de akker. En als hij dichter bij huis komt, hoort hij muziek en rijdans. Ik ga even terug, want ik moet hem even lezen. Zijn oudste zoon nu was op de akker. En toen hij dichter bij huis kwam, hoorde hij muziek en rijdans. En nadat hij een van de knechten bij zich geroepen had, vroeg hij wat er aan de hand was. Deze nu zei tegen hem, uw broer is gekomen en uw vader heeft het gemeste kalf geslacht, omdat hij hem gezond teruggekregen heeft. Maar hij, dat is de oudste zoon, werd boos en wilde niet naar binnen gaan. De oudste zoon, hij is op de akker. Hij is aan het werk. Hij doet wat van hem verlangd is. Niet meer en niet minder. Hij is trouw al jarenlang. Hij doet wat van hem verwacht wordt. Je zou toch zeggen, hij is toch wel een trouwe man, die oudste zoon. Want hij staat er wel. Hij laat zijn vader niet in de steek. Hij gaat niet weg. Nee, hij doet wat er gedaan moet worden. En maar hij ruikt al onraad. Hij gaat naar een van de knechten. Hij had ook toch gelijk terug naar binnen kunnen lopen. Hij hoorde feest en muziek. Hij denkt, daar kan ik deel van uitmaken. Maar nee, hij proeft wel de klopties niet. Hij gaat naar een van de knechten. En weet je wat ik mooi vind aan die knecht? Die knecht die snelt naar buiten. En die knecht die is vol van het feest wat gaande is. Die knecht heeft werkelijk deel aan het feest. En dan in de tekst staat het zo mooi. Hij zegt het met blijheid in zijn hart. En hij deelt in de vreugde en zegt, uw broer nu is gekomen. En uw vader heeft het gemeste kalf geslacht. Maar de oudste zoon, hij is helemaal niet blij. Zijn gezicht betrekt. En weet je wat er staat in de tekst, in de vertaling? Hij is toornig. De oudste zoon is toornig. En weet je waar dit woord ook staat? Bij Kaïn en Abel staat in de grondtekst precies hetzelfde woord, toornig. Kaïn kan niet verdragen dat het offer van Abel welgevalliger is. En Kaïn wordt toornig. En uiteindelijk vermoordt Kaïn zijn broer Abel. De oudste zoon is evenals Kaïn ook op de akker. Hij is aan het werk in het veld. En hij kan ook niet verdragen dat de jongste zoon, dat de vader de jongste zoon lief heeft. De oudste zoon zijn gelaat betrekt. Hij wil niet naar binnen gaan en feest vieren. En dan zou je denken, eindelijk is de jongste zoon gevonden, hebben we weer een verloren zoon. Houd het dan niet op, want nu hebben we weer een verloren zoon, nu de oudste. En ik dacht, stel je voor dat de vader er niet was geweest. Hadden we dan nog een broedermoord gehad? Misschien had de oudste zoon de jongste ook wel vermoord. Maar nee, hier is de vader. Nu naar onszelf. Herkennen wij in ons eigen leven raakvlakken misschien? Met werkingen in de oudste zoon? Denk misschien eens aan het vergelijken. Aan het vergelijkende in de wereld. Het vergelijkende tussen kinderen. Het vergelijkende in wat je doet of niet doet. Maar denk ook eens aan het vergelijkende in de gemeente. Tussen broers, zussen. Denk eens aan hoogmoed zoals die werkt bij de oudste zoon. Of heel gemakkelijk zeggen wat de ander fout doet. Met het vingertje wijzen. Of wat niet goed werkt in de ander. Gelijk en makkelijk kunnen opnoemen. Roddelen over de ander, oh zo makkelijk. Het is toch heerlijk om over een ander te praten. Dat gaat tenslotte niet over jouzelf. Je oordeel direct klaar hebben. En hij dan? Ik heb hem al weken niet in de ark gezien. En op woensdagavond komt hij eigenlijk ook nooit. Ook dat is een oordeel. Of die preek van pas. Ze moesten eens weten waar ik mee worstel. Waar ik doorheen ben gegaan. Hij kan het wel zo mooi in woorden zeggen en brengen. Maar hij heeft totaal geen benul van mijn situatie. Oh ja, het is toch niet gek dat hij overspannen is. Die jongen werkt veel te veel. Altijd met zijn werk bezig. Nooit rustnemend. Stop! Er is ook hier weer een andere weg. Ook hier is weer een andere weg. Evenals voor de jongste zoon er een andere weg is. En dan zegt de Heer ook tot ons. Kom eens tot jezelf als je dingen herkent. Kom eens tot mij. Zie toe op jezelf of je wel de juiste weg gaat. Ergens anders zegt de Heer, haal eerst de balk uit je eigen oog. En de boze, hij wil o zo graag werken. Hij wil o zo graag ontwrichten in de gemeente. Hij wil zo graag dat we vergelijken. Dat we oordelen. Dat we tegen elkaar gaan opstaan. De boze en het verleden laat het ook zien in gemeente. Wil maar één ding en dat is gemeente uiteendrijven. Mensen die hecht op één samentrekken, wil hij tegen elkaar opzetten. Hij bindt niet, nee, hij wil ontbinden. Maar dan de Heer. De Heer is geheel anders. Zoals de Vader hier is. In Psalm 133 vers 1 staat, hoe liefelijk is het dat zonen van hetzelfde huis als broeders samenwonen. Dat is de werking van Gods Heilige Geest. Ingaan op zijn uitnodiging. Om als broeders en zusters samen te wonen. Elkaar werkelijk lief te hebben. Voor elkaar de strijd aan te gaan. In ziekte, pijn, moeite en verdriet. Voorbeden voor elkaar te doen. En mensen, het is al zo mooi, dat zien we in de gemeente. Hoe we te midden van ziekte en verdriet, hoe er voor elkaar gebeden wordt. Hoe mensen een arm omgeslagen wordt. Hoe er troost is, zonder te zeggen hoe je het moet doen. Maar gewoon liefde. Gewoon agape liefde. Je mag er zijn, kom maar. En als de ander dan soms nog zo lastig is en totaal anders dan jij bent, dan mag je toch je broeders hoeder zijn. En dan mag je in de hemel meebouwen. Meebouwen aan de gemeente. Meebouwen aan het plan. En dan heb je geen kritiek op de gemeente. Dan heb je geen kritiek op de leiding. Dan heb je geen kritiek op het lichaam. Want waarom zou je kritiek hebben op het lichaam waar je zelf deel van uitmaakt? Want jij bent toch een levend lid van de gemeente? Dan wil je meebouwen. En dan wil je meebouwen in de hemel. Dan wil je dat het proces, zoals vorige week gezegd werd, dat het proces van verzegeling en verdere uitstorting van zijn geest verder gaat. Dan weer de Vader. De Vader komt weer naar buiten. Hij gaat weer naar buiten. Hij snelt weer iemand tegemoet. Maar nu de oudste zoon. Toen ging zijn vader naar buiten. Hij mag op de biemer komen, Josien. Toen ging zijn vader naar buiten en spoorde hem aan. Maar hij antwoordde en zei tegen zijn vader, zie, ik dien u al zoveel jaren en heb nooit uw gebod overtreden. Maar u hebt mij nooit een bokje gegeven om met mijn vrienden vrolijk te zijn. Maar nu deze zoon van u gekomen is, die uw bezit met hoeren opgemaakt heeft, hebt u voor hem het gemeste kalf geslacht. En hij, de vader, zei tegen hem, kind, je bent altijd bij mij en al het mijne, het is van jou. Wij zouden dan vrolijk en blij moeten zijn. Want deze broer van jou, hij was dood. En is weer levend geworden. En hij was verloren. En hij is gevonden. Dan weer de vader. Hij zoekt zijn zoon hierop. En hij spoort hem aan. Kind, je bent altijd bij mij. En al het mijne, het is altijd van jou geweest. Het is er altijd. Heeft die oudste zoon dat dan nooit gemerkt? Hij was in het vaders huis. Hij was vol. Hij had vol kunnen zijn van het leven. Een niet eindigend feest. Of heeft hij toch al die jaren niet deel uitgemaakt van het feest? En heeft hij enkel zijn plicht gedaan? En dan staat er kind, zegt de vader. Ik dacht kind. Misschien is dat nog wel iets van dat de vader zegt kind, je mag volwassen worden. Kind, je mag volwassen worden en je mag leren liefhebben als een volwassene. Kind, je mag deel hebben aan het feest. Dat is ook voor jou. Het is toch heerlijk als broeders samen te leven in één huis. Kom, wat zou de oudste zoon weerhouden? Hij mag gewoon komen. Het feest is ook voor hem. Kom, we mogen vrolijk zijn. Je broer was dood en is weer levend geworden. En ook hier weer de vader. Geen boosheid of veroordeling naar de oudste zoon niet. Ook hier gooit hij geen deuren dicht. Ook hier weer de uitnodiging, ook voor de oudste zoon. Hij heeft evenveel liefde voor de oudste als voor de jongste. Ongedeeld is de vader, zo mooi. Hij stelt hier ook geen eisen. Nee, de vader heeft de agape-liefde die ik net al omschreef. De wegschenkende liefde, ook voor zijn oudste zoon. Nu aan de oudste zoon de keuze. Maar hij blijft in weerspannigheid hangen. Hij gaat niet op de uitnodiging van zijn vader in. Voor zover we nu weten. De vader wil dat mensen binnenkomen in zijn huis. Hij verlangt naar gemeenschap met jou. Hij verlangt naar gemeenschap met mij door zijn zoon Jezus Christus. Dit ligt vanaf het begin in het plan van God besloten. En ook de vader nodigt zijn oudste zoon hier uit. En hij zegt, al het mijne is het uwe. Maar nog steeds gaat hij niet naar binnen. En hoor dan in de woorden hoe de afstand klinkt, het koude van zijn hart, de weerspannigheid. Maar nu die zoon van u gekomen is. Het gaat notabene om zijn broer. Het is zijn broer. Die zoon van u, die uw bezit met hoeren opgemaakt heeft. Hebt u voor hem het gemeste kalf geslacht. Koud, skil, al het leven. Dit is nou dor en doods wat hier tevoorschijn komt. Hij oordeelt zijn broer wel. Hoe weet hij dat zijn broer naar de hoeren is gegaan? Hoe weet hij dat zijn broer dat leven heeft geleid? Verlangt hij misschien ten diepste ook naar zo'n leven van vrijheid en losbandigheid? Maar dat is gissen. Maar de vader, ook hier gaat hij niet op in. Hij blijft staan en al het mijne is het uwe. Kom en proef van de vrijheid in mijn nabijheid te zijn. En dan eindigt de gelijkenis abrupt. Er staat nergens of de oudste zoon naar binnen is gegaan. Dat mogen we zelf invullen. Het is echt een spiegel ook voor ons. Wat zou die gedaan hebben? Zou die nog tot inkeer zijn gekomen en zou die de stap gezet hebben? Ook voor de fariseeër was er de mogelijkheid om gewoon binnen te komen en deel te hebben aan het feest. Ook voor ons, als we soms nog wel eens miszitten of ons te buiten voelen staan, kunnen we gewoon binnenkomen. Kom maar binnen. En ook als je even buiten bent, kom maar binnen. De vader eist niet, de vader oordeelt niet, de vader heeft jou lief. En ik vind het zo mooi, die vader hier, ik vind het ontroerend mooi. Ik vind het zo ontroerend mooi hoe de vader hier lief heeft. Dit is hoe God is. Zo mooi, die wegschenkende liefde, onze God. En als we Jezus zien, zien we de vader. Dit is hoe Jezus is. Hij wenkt. Hij roept, kom maar bij mij. Je mag er zijn zoals je bent. Ik heb je lief. Ook te midden van ziekte, verdriet, eenzaamheid. Te midden van als het goed gaat. Hij is er met zijn onbegrensde liefde voor jou en voor mij. En de liefdevolle uitnodiging heeft de Vader ook vanmorgen voor ons. Dat klonk al. Jezus roept ons ook op vandaag om verder binnen te trekken in het Vadershuis. Jezus wil zo graag zijn geest verder uitstorten in jou en mij. En dat sluit toch helemaal aan bij vorige week. Verder verzegeld te worden. Jezus wil zo graag dat je binnen bent. Dat je deel hebt aan het feest. Dat je verder verzegeld wordt en deel hebt aan het leven. Ga je mee? Gaan wij mee? Binnen in het feest? Amen. En dan zou ik tot slot nog willen zingen één lied.